Trouwe Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat we de gelegenheid hebben om hier samen te komen, om uw woord te openen, om de Bijbel te lezen, om te luisteren naar wat u te zeggen heeft. En dank u wel dat we daar blij van mogen zijn. Dat het ons mag verheugen, dat het ons mag ook verbazen wat uw woord allemaal in zich heeft opgeborgen. En dat we steeds meer en meer van die schatten mogen ontdekken. Dank u wel voor de gelegenheid die er is om in alle vrijheid met elkaar hier samen te komen. Denk ook aan degenen die wellicht hadden willen komen, maar verhinderd zijn of misschien nog op vakantie zijn. Dat u ook met hen zijn en een goede tijd geven. En misschien dat ook mensen het later de Bijbelstudie kunnen terugluisteren of kijken. We verwachten het van u, Heer, en we mogen rekenen op uw rijke zegen met het bezig zijn met de dingen van u. We denken ook aan deze wereld, waarin zoveel mis is, waarin zoveel dingen gebeuren, waarin mensen zoveel verdriet hebben, waarin er pijn is en moeite. Heer, en het mag duidelijk zijn dat deze wereld inderdaad, ja, misschien haast wel aan het wachten is, totdat er daadwerkelijk iets gaat gebeuren. En we weten vanuit uw woord dat het alles te maken heeft met uiteindelijk uw komst, die aan alle dingen een draai gaat geven, die de boel zal veranderen. Maar dank u wel, Heer, dat wij als gelovigen in deze tijd nu al mogen weten dat we in geestelijke zin bij u zijn. Dat we een veilige plek hebben in het hemelse. En dat we mogen genieten van alle geestelijke zegen die ons deel is. Heer, zo verwachten we deze avond van u. Uit genade. Amen. Nou, welkom bij de eerste Bijbelstudie. Met als onderwerp de 7 late brieven van Paulus. Vanavond hoop ik een beetje een inleiding te geven. En dat heeft alles te maken met waarom die brieven belangrijk zijn. Ik bedoel, het hele woord van God is belangrijk. Maar waarom we wellicht juist dit seizoen bij deze brieven stil willen staan. En dan gaan we om en om. Ik begin dan, ik doe de aftrap. En Rob Oostman is er over 4 weken en dan ik weer over 4 weken. En zo gaan we dit seizoen door. We gaan vanavond beginnen in Lucas 1. In Lucas hoofdstuk 1. En dat heeft alles te maken met het feit dat we eindigen in Handelingen 28. Maar als je eindigt in Handelingen 28, dan moet je beginnen in Lucas 1. Ik ga het u uitleggen. We gaan eerst maar eens even lezen, Lucas 1. En dan de eerste 4 versen. Lucas 1. Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht, dat is dus Lucas, na alles van vooraf aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theophilus, met de bedoeling dat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Nou, dokter Lucas, want hij was dokter, die schrijft een verslag. En dat richt hij aan Theophilus. En hij heeft een onderzoek ingesteld. Hij was dus ook een echte onderzoeker. Ik denk, want hij was dokter, een geneesheer, dus het zal ook een geleerd man geweest zijn. En hij was dus ook onderzoeker. En hij heeft alles vanaf het begin onderzocht. Hij heeft ooggetuigen gehoord. En het dienaren van het woord heeft hij gehoord. En het heeft hem goed gedacht, om, nadat hij het dan keurig onderzocht heeft, het geordend voor u te beschrijven. En dat is dus het Lucas-evangelie geworden. Dat gaan we niet helemaal lezen. Maar we gaan naar het einde van Lucas. En dan lezen we de laatste verzen van Lucas. Lucas 24 vanaf vers 50. Hij, dat is de Heer Jezus, leidde hen naar buiten tot bij Bethanië en hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. Hij werd opgenomen in de hemel en zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Daar stopt Lucas. Maar vervolgens gaat Lucas verder. En dan slaan we het Bijbelboek Johannes even over. En dan gaan we naar Handelingen 1. Het evangelie van Lucas zou je kunnen zeggen, dat is Lucas deel 1. Het is deel 2. En dan gaat hij gewoon verder. Het eerste boek heb ik gemaakt, ook Theophilus. Hij heeft dus dezelfde persoon op het oog aan wie hij schrijft. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij had uitgekozen opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Dus Lucas gaat als het ware gewoon verder. Hij heeft eerst het leven van de Heer Jezus beschreven. Dat eindigt met de hemelvaart. En we weten dat het begin van Handelingen ook de hemelvaart vertelt. Je zou ook kunnen zeggen, Lucas beschrijft vanaf de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. En dan met name is daar die mooie geschiedenis dat Simeon in de tempel is. En dat hij de Heer Jezus in zijn armen heeft. En dat hij zegt dat het heil Gods is. De redding van God. En Handelingen 28 eindigt uiteindelijk met dat heil Gods, de reddende genade van God, wordt afgewezen. En daar sluit Handelingen mee af. Daar sluit ook Lucas mee af. En dan heeft hij dus het hele verhaal verteld, zou je kunnen zeggen, vanaf de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, die het heil is, die de redder is, tot en met uiteindelijk Handelingen 28, waarin de Joodse leidslieden in Rome dat heil afwijzen. En dan wordt bekendgemaakt dat het heil naar de heidenen gaat. Het slot van Lucas, en dat is wel bijzonder. Dan gaan we nog eventjes terug. Want je kan namelijk zo heel mooi zien dat Lucas 24, het laatste hoofdstuk van Lucas, dat zo helemaal naadloos aansluit bij Handelingen 1. Lezen we even een paar versen, Lucas 24 vanaf vers 44. En de Heer Jezus zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moet worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Dat is een belangrijke vaststelling. De Heer Jezus spreekt dus over het feit dat alles vervuld moest worden wat over hem geschreven stond in de wet van Mozes, in de profeten en de psalmen. Dus alles wat van tevoren eigenlijk al geprofeteerd was. Dat is gebeurd. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de geschriften begrepen. Hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. Te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. Wat lezen we in Handelingen 1, vers 8? Gij zult mijn getuigen zijn. Het zijn gewoon dezelfde woorden van het eind van Lucas en het begin van Handelingen. Gij zult mijn getuigen zijn. Vers 49, en zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Ik zend de belofte van mijn vader op u. En in Handelingen 1, vers 8, vinden we wat die belofte is, dat de Heilige Geest zal komen, die hen beloofd is. Maar blijft u in de stad, Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Nou, dat is inderdaad gebeurd. En hij leidde hen naar buiten, tot bij Bethanië. Hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. Hij werd opgenomen in de hemel. Ze aanbaden en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Dit is eigenlijk een heel raar vers. De Heer Jezus gaat weg. En wat lezen we hier? Ze keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Maar Lucas schrijft hier niet waarom ze zo blij waren. Want je kan je naar de mens voorstellen dat ze helemaal niet blij waren, want de Heer Jezus vertrok. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. Maar de reden van de blijdschap lezen we in Handelingen 1. Gaan we weer even naar Handelingen 1. Want wat gebeurt er op het moment dat de Heer Jezus naar de hemel gaat? Handelingen 1, vers 9. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen en een wolk onttrok hen aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? En dan denk ik, wellicht stonden ze daar met een beteuterd gezicht. Want ja, daar ging de Heer Jezus. Weg. Wat staat u daar omhoog te kijken? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Nou, en dan kun je je voorstellen dat zij weer teruggingen naar Jeruzalem met blijdschap in hun hart. Want wat was de boodschap die ze net te horen hebben gekregen? Ja, hij is naar de hemel gegaan, maar hij komt op dezelfde manier weer terug. Hij zal op dezelfde wijze terugkeren. En ze keerden terug naar Jeruzalem, van de berg die Olijfberg wordt genoemd. En gingen ze de bovenzaal in en ze bleven daar, eensgezind, bidden en smeken, enzovoort. Dus wat was de mindset in die tijd? De Heer Jezus was opgetreden, hij was aan het kruis gegaan, de opstanding had plaatsgevonden, leven uit de dood. En de Heer Jezus die gaat bij hun weg. En die twee engelen die zeggen, en hij komt ook zo weer terug, op dezelfde manier. En vervolgens wachten ze op de Heilige Geest die over hen zal komen. Koen, kun je het even de eerste dia laten zien? Schrijver Lucas heeft dit beschreven. Het leven van de Heer Jezus over een periode van 33 jaar. Het kruis is dan het centrale punt, de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En vervolgens heeft hij in Handelingen alles beschreven en ook dat is een periode van 33 jaar. Nou, dat hebben we nu gewoon vastgesteld. Lucas. De komst van de Heer Jezus en de wederkomst liggen dus heel erg in elkaars verlengde. Want ik bedoel, dat zijn de woorden die we net gelezen hebben. Dat is zo, ik noem het maar de mindset van degene die toen leefde. De Heer Jezus was weggegaan. En ze wisten natuurlijk dat hij, ja, dat vul ik dan zelf in, maar ik denk dat de Heer Jezus daar genoeg over gesproken heeft, dat hij de koning der Joden was. En die koning zou komen. Zeker. Dat is waar de profetieën ook vele malen over gesproken hebben. Over geboorte, opstanding, het leven en het koningschap. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouder. Je ziet de volgorde. Een kind geboren, de zoon is gegeven, de opgestane, de heerschappij rust op zijn schouder. Hij zal de koning zijn. Dat was de volgorde van de dingen. En men noemt hem wonderbaar, raad, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Alles met betrekking tot het optreden van de Heer Jezus zit daarin. Nou, en dat was dus ook de mindset die de discipelen hadden. Want lees maar in Handelingen 1 vers 6. Daar zeggen ze, als ze bij de Heer Jezus zijn, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dus ja, dat was hun verwachting, dat zou gaan gebeuren. Dat was al geprofeteerd. De Heer Jezus heeft in de opstanding het leven tevoorschijn gebracht. En het zou een logische gevolg zijn dat hij koning zou worden. En dat vanuit Jeruzalem de hele wereld de blijde boodschap van het leven in de Zoon zou vernemen. Ja. En bij de hemelvaart was de boodschap, maar hij komt terug. Misschien kun je de volgende dia even laten zien, Koen. Met de kennis van nu hebben we dan dit plaatje. 33 jaar, het kruis, de handelingentijd. En we weten inmiddels dat na die handelingentijd, was de Heer Jezus nog niet terug, maar in de handelingentijd wordt gepredikt inderdaad de verwachting en de komst van de Messias. En we weten vanuit de profetie dat daar eerst een 7 jaar, de laatste jaarweek aan vooraf zal gaan. Dat vervolgens de Heer zal weer komen. En vervolgens lezen we over die tijd in het boek Openbaring. Met andere woorden, dit was de lijn in de tijd die ze in Handelingen voor ogen hadden. Dit zou gaan gebeuren en dat komt helemaal overeen met datgene wat God in zijn plan tot dan had uiteengezet. Wat hij met profeten had geprofeteerd. Waar ze het over gehad hadden. Dat is deze lijn. In alles van Handelingen spreekt, en dat is belangrijk om vast te stellen, in alles van Handelingen, in de beschrijving spreekt de verwachting van de koning van Israël. De komst van de Heer Jezus, zijn wederkomst. Dat was de verwachting. Denk bijvoorbeeld aan wat Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 4, dat is een brief die hij geschreven heeft tijdens de handelingentijd. Dan zegt hij, wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer, dat verwachtte hij. En daar was hij bij spreken klaar voor. Dat zou gaan gebeuren. Dat was toch ook immers gezegd? En je zou kunnen zeggen dat Paulus de taal spreekt van de profetie. Petrus spreekt ook diezelfde taal. Dat er komt tot berouw en bekering dat God de Christus zal zenden. Ja, dat was beloofd. Vandaar ook dat ze met blijdschap terugkeerden naar Jeruzalem, want hij komt terug. En vervolgens in de handelingentijd is dat dus aan de orde. En nu gaan we door die handelingenbrief heen, of door dat handelingenboek heen. Maar daar ga ik niet al te veel over zeggen, daar ga ik in een paar korte woorden doorheen. Petrus is aan het woord. Want aan hem zijn de sleutels van het koninkrijk gegeven. En Petrus is als het ware de voorman die inderdaad de toespraak houdt, die de Joodse broeders erop wijst. Kom dan tot berouw en bekering, dat hij de Christus zal zenden, enzovoort, enzovoort. Petrus. Maar vervolgens komt ook Paulus in beeld. In de voorgaande Bijbelstudie, in het vorig seizoen, hebben we het daarover gehad. De laatste. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En Paulus, die komt tot geloof. We kennen de geschiedenis, als hij op weg is naar Damascus. En vervolgens gaat hij vanuit Damascus naar Jeruzalem. Ik ga er wat in grote stappen doorheen. En in Jeruzalem, daar schuwen de discipelen hem. Maar Barnabas brengt hem bij de apostelen, Handelingen 9. En daar heb je het over discipelen en apostelen. En die apostelen, dat zijn Petrus, Jacobus, de broer van de Heer. En de discipelen zijn de 12. Dan hoor je verder nog even niks over Paulus. Je leest wel over Petrus, die geschiedenis, weet je wel, dat hij in Joppe is en dat hij dat kleed uit de hemel ziet met reine en onreine dieren. En dan moet hij namelijk naar Cornelius toe. Maar ja, dat is een heiden. Daar gaan we niet naartoe in zijn beleving. En de Heere zegt, maar wat ik rein verklaar, moet jij niet onrein verklaren. Nou is het wel bijzonder dat Cornelius inderdaad een heiden is, maar beter gezegd een onbesnedene. En je kan heel goed uitleggen, gaan we nu niet doen, want het vergt weer een Bijbelstudie op zich. dat hij een onbesnedene was, maar wel degelijk eentje vanuit de 10 stammen. Dus die bij de 10 stammen horen, die al lang weg waren. Maar ook dat zijn de heidenen, namelijk niet degene die horen tot Juda en Benjamin, tot datgene wat in Jeruzalem nog aanwezig is. Maar in ieder geval, de Heer maakt duidelijk dat ook Cornelius dus erbij mag horen. En de Heilige Geest komt ook inderdaad op hem. Nou ja, Petrus die maakt dat bekend. En dan merken we inderdaad vanaf Handelingen 11, 12 en 13, dan komt Paulus steeds meer in beeld. Petrus, zou je kunnen zeggen, en de apostelen, die richten zich op de besnedenen. En Paulus, hij noemt zichzelf ook een leermeester van de heidenen, van de onbesnedenen, richt zich op die anderen. In Handelingen 12 en 13 zie je ook dat niet meer Jeruzalem de uitvalsbasis is van waaruit gepredikt wordt, maar Antiochië, buiten Jeruzalem. En je ziet de tendens, gij zult mijn getuige zijn, in Jeruzalem, in Samaria en tot het uiterste van de aarde. En vervolgens lezen we in Handelingen over verschillende reizen van Paulus. De eerste reis begint in Handelingen 13. En dan is het wel mooi, als Paulus op reis gaat en die reizen zijn beschreven, dan heet hij geen Saulus meer, maar wordt hij Paulus genoemd. Kleintje. Ik weet niet of hij misschien ook klein was, maar die in ieder geval betekent gering of klein. En Paulus die past dat inderdaad geestelijk op hem toe. Ik moet klein zijn, zodat hij groot kan zijn. Paulus gaat op reis, komt in Cyprus, in Turkije. En telkens lees je weer, hij gaat op de Sabbatdag naar de synagoge, predikt bij de Joden. En hij preekt tegen de mannen van Israël, zoals het er staat, en de vereerders van God. Maar dan ontstaat er weerstand. En wat doet Paulus? Nou ja, dan gaat hij uit de synagoge weg en richt zich op de heidenen. Zodat die zullen horen. Dan reizen ze verder. Dan lees je dat er grote menigte Joden en Grieken tot geloof komen. En dan is er weer weerstand. Want het is wel heel bijzonder. Overal waar je leest dat het evangelie, de blijde boodschap, verkondigd wordt, daar zijn er mensen die het aannemen. Met vreugde. Maar er zijn haast net zoveel mensen die er ook enorme weerstand tegen hebben. En dat is ook logisch. Want het betekent wat als je God in je leven toelaat. Dan is hij namelijk degene die het gaat doen. Maar dat blijkt voor een mens af en toe knap ingewikkeld te zijn. Dus vandaar ook, of mensen die er vreugde aan beleven en die de Heere God op de eerste plaats stellen, genieten van de zegeningen die God geeft, of juist mensen die zich er weer tegen verzetten. Dan lezen we in Handelingen 14 en 15, dan is Paulus geruime tijd in Jeruzalem, tussen de eerste en de tweede reis. En vermoedelijk is het dan zo dat hij dan de Hebreeënbrief schrijft. De Hebreeënbrief staat er niet bij dat Paulus de schrijver is. Is weer een studie op zich om allerlei argumenten aan te halen dat Paulus dat vermoedelijk wel is. Een van de dingen die we in ieder geval weten, is dat hij vrij vroeg geschreven is, in ieder geval voor het jaar 70. Want de Hebreeënschrijver schrijft over de offers die nog gebracht worden. En toen moet er een tempel zijn. Dus dat is niet later geschreven. De Hebreeënbrief. Mogelijk de eerste brief die Paulus dan geschreven heeft. En de Hebreeënbrief is ook in feite alles wat uit het Oude Testament ook al beschreven was, wordt aangehaald en wordt gezien als een voorbeeld, maar de werkelijkheid is Christus. Nou, vervolgens gaat Paulus weer op reis. En dan komt hij in Troas en dan gaat hij naar Griekenland toe. En dan ook daar lees je, dan komt hij in Thessalonica, er was een synagoge en hij ging daar naar binnen. En ze geloofden, ze kwamen tot geloof, maar sommigen ook niet en dan vertrok hij maar weer. Hij komt in Berea en ook daar gaat hij naar de synagoge. De Joden gingen dagelijks, weet je wel, de schriften na of het wel klopte wat Paulus zei. Dat is ook zo'n mooie tekst. Wat zei Paulus dus? Paulus vertelde wat er in de schriften stond. Want ze gingen dagelijks na in de schriften of het ook inderdaad zo klopte wat hij zei. Dus geen nieuwe boodschap. De boodschap die al lang ook door de profeten van het Oude Testament en door de Heer Jezus was verkondigd. Dan komt hij in Athene terecht, hij komt in Korinthe terecht. En dan in Handelingen 18 zo ongeveer, dan schrijft hij de brieven aan de Thessalonicenzen. We gaan er niet verder allemaal op in, maar het gaat me eventjes om de volgorde. Vervolgens in Handelingen 18 gaat Paulus zijn derde reis maken. En ook dan lezen we dat hij vrijmoedig in de synagoge optreedt en probeert de Joden te overtuigen aangaande het Koninkrijk van God. Een aantal verharden zich. En dan is het wel mooi, nou ja, als het in de synagoge niet kan, dan doen we het maar in het zaaltje ernaast. En dan komt hij in de gehoorzaal van Tyrannus gedurende 2 jaar. En dan lezen we ook in Handelingen 19 dat iedereen in Azië het woord van de Heer heeft gehoord. Dus naar de mens gesproken zou je zeggen, knap werk geleverd. Veel gepredikt, de blijde boodschap verteld, de blijde boodschap zoals die in de schrift met hem meegekomen is. En zoals die door de Heer Jezus geopenbaard is. Vervolgens schrijft hij de brief aan de Galaten. Dan komt Paulus in Efeze. Dan schrijft hij de brief aan de Korintiërs. Nou ja, en dan gaat hij weer naar Macedonië. Komt weer in Griekenland terecht. De tweede brief aan de Korintiërs wordt geschreven. En dan, vlak voordat hij gevangen wordt genomen in Handelingen 21, dan is hij in Efeze. En vermoedelijk heeft hij daar de Romeinenbrief geschreven. De Romeinenbrief. Er is trouwens een brochure van Hoyte, waarin hij dat ook allemaal netjes op een rijtje zet. Het is wel interessant om eens terug te lezen. Misschien hebben jullie die wel. Volgens mij heet het de brieven van Paulus of zo. Maar in ieder geval, daar noemt hij ook weer even die hele volgorde van die brieven. Daar heb ik ook gebruik van gemaakt. Maar het is natuurlijk altijd handig als je een handvat hebt, als iemand dat al netjes op een rijtje heeft gezet. Vervolgens gaat Paulus vanuit Efeze, zegt hij, ik moet naar Jeruzalem om uiteindelijk naar Rome te moeten gaan. Alleen daarin in Jeruzalem, daar is al over geprofeteerd door de profeet Agabus, dat hij in Jeruzalem gevangen genomen zal worden en dat de Joden hem aan de heidenen zullen overleveren. En toch gaat Paulus daarheen. Want je leest ook andere teksten dat hij door de geest gedreven, door de geest aangespoord, dat moest doen. Dus met andere woorden, hij moest naar Jeruzalem. Dat is trouwens wel heel interessant, want van de Heer Jezus staan dezelfde woorden. Hij moest naar Jeruzalem om te gaan lijden en te gaan sterven. Paulus beleeft hetzelfde. Hij moest naar Jeruzalem. En niets kon hem tegenhouden, want mensen in Efeze zeiden, nee Paulus, doe dat niet, want je wordt gevangen genomen enzovoort enzovoort. Hij moet daarheen. En dat gebeurt dan ook. Hij wordt gevangen genomen. En Paulus is in de tempel. En wie probeert hem te vermoorden? De Joodse mensen. Niet de Romeinen. De Joodse mensen probeerden hem te vermoorden. De overste van de bezetting komt tussen beiden en neemt Paulus gevangen. Handelingen 21. Vanaf dat moment is Paulus een gevangene. In Jeruzalem. Nou, dat beleeft hij ook nog van alles. En dan lees je bijvoorbeeld in Handelingen 21 en 22, hij houdt een toespraak en de overste van de Romeinen die laat Paulus vervolgens geeselen. Dan denk ik, net zoals bij de Heer Jezus. En dan beroept Paulus zich op een gegeven moment op zijn Romeins burgerrecht en dan zegt hij, ik wil voor de keizer in Rome. Maar daar moest hij naartoe. We zullen straks zien waarom hij daar nou eigenlijk naartoe moest. Hij wordt gevangen genomen. Dan blijkt er een complot te zijn. Dat is een mooi verhaal. Het neefje van Paulus ontdekt een complot om Paulus te doden. En de overste die brengt hem vanuit Jeruzalem naar Caesarea over. En dan gaat hij zich verdedigen. Of bij stadhouder Festus krijgt Paulus de kans zich te verdedigen tegenover de Joden. En wanneer Paulus naar Jeruzalem overgebracht wordt, dan beroept hij zich op de keizer. En dan zit hij voor Festus en koning Agrippa. En die koning Agrippa die zegt dan op een gegeven moment, je had vrij kunnen zijn als je je niet op de keizer had beroepen. En dat is wel mooi, naar de mens gesproken had hij misschien kunnen zeggen, nou doe dat maar, want dan ben ik vrij man. Maar hij wist door de geest gegeven, hij moet gevangen gezet worden en uiteindelijk in Rome terechtkomen. Dus dat gebeurt ook. En dan krijgen we daar zijn vierde reis. Je weet wel waar hij ook schipbreuk leidt en zo. En op Malta, daar, weet je, daar komen ze aan met dat schip. En dan zijn ze allemaal gered, al die mensen van dat schip. Dat schip is gezonken en al die opvarenden zijn gered. Daar vinden nog wonderen plaats en genezingen. Wonderen en genezingen. Trouwens, de hele handelingentijd gebeuren er wonderen en genezingen. Heeft alles te maken met de oprichting van het koninkrijk. Met wonderen en tekenen. Die horen daarbij. En vervolgens komt hij dus in Rome. En dan lezen we in Handelingen 28. Daar wordt hij gevangen genomen. Hij krijgt verlof om op zichzelf te wonen met een soldaat die op hem moet letten. En dan komen we in Handelingen 28 terecht. En je zou kunnen zeggen, dan komt er bijna een eind aan de profetische tijd van Handelingen. De tijd waarin de verschuiving van Gods heil naar de heidenen plaatsvond. Want Paulus is, omdat hij bij de Joden niet welkom was, steeds naar de heidenen gegaan. Dat zijn niet, als je dat leest naar de heidenen, moet je dus niet lezen, oh, dat zijn wij dus, de gemeente, het lichaam van Christus. Nee, heidenen waren de onbesnedenen in die tijd. En het waren mensen uit andere volkeren, want over de gemeente, het lichaam van Christus, was nog verder niks bekend. Daar was het verder ook nooit over gesproken. Nee, de tijd waarin de Heer met betrekking tot de boom, de olijfboom, het heilshandelen, die wilde loten ent op de saprijke wortel. Ze krijgen deel aan het plan wat God heeft met Israël. Want van Jeruzalem zal het heil uitgaan. Dat is de toekomst. En dan zijn we in Handelingen 28. Dan pak ik even mijn goede blaadje erbij. En laten we maar eens lezen wat er in Handelingen 28 dan gebeurt. Handelingen 28. Want we komen nu aan het einde van alles wat Lucas beschreven heeft. En als je dit zo in chronologische volgorde doorleest, dan heb je dus in de gaten, Lucas vertelt over datgene wat God al geprofeteerd had, over de persoon van de Heer Jezus, de Zoon, de Koning der Joden, die naar de hemel is gegaan. En vervolgens zeggen die twee engelen, en hij komt weer terug om zijn koningschap te aanvaarden en hij zal koning worden over deze hele wereld. Dat was Gods plan. Dat is Gods plan. En Paulus die heeft zijn deel, eerst Petrus en vervolgens Paulus heeft zijn deel daarin gehad en heeft zijn bijdrage geleverd. Alleen dan is het wel bijzonder dat je leest dat hij dus naar Rome moet. En daar komt hij terecht, Handelingen 28. Laten we maar eens lezen vanaf vers 11. En na 3 maanden voeren wij weg in een schip uit Alexandrië dat op het eiland overwinterd had en als teken Castor en Pollux had. En toen we in Syracuse aangekomen waren, bleven wij 3 dagen. Daar vandaan voeren we eromheen en kwamen we in Regium aan. En doordat er na 1 dag een zuidenwind opstak, kwamen wij de 2e dag in Puteoli. Waar wij de broeders aantroffen en ons verzocht werd 7 dagen bij hen te blijven. En zo gingen we naar Rome. En daar vandaan kwamen de broeders die onze zaken gehoord hadden, ons tegemoet. Tot Appiusmarkt en de 3 tabernen. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte hij moed. Hij zag broeders die hem tegemoet kwamen, daar moest hij zijn. En we komen later wel achter waarom dat is. En toen wij in Rome aangekomen waren, wie is die wij? Lucas en Paulus. Want Lucas schrijft het 2e deel van de Handelingen in de wij-vorm. Hij heeft het samen met Paulus allemaal beleefd. Vandaar dat hij het ook voor wij kan hebben. Want hij is de schrijver. Toen wij in Rome aangekomen waren, droeg de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger. Maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. En het gebeurde na 3 dagen dat Paulus hen, die de voornaamste van de Joden waren, bijeenriep. Hetzelfde principe. Eerst de Jood. En toen ze bijeengekomen waren, zei hij tegen hen, mannenbroeders, ik die niks gedaan heb tegen het volk, ik die niks gedaan heb tegen de gewoonte van de vaderen, met andere woorden, hij zegt, ik heb helemaal niks verkeerds gedaan. Ik heb me aan alle regels gehouden die er zijn. Ik ben uit Jeruzalem als gevangene overgeleverd in de handen van de Romeinen. Die wilden mij, nadat ze mij ondervraagd hadden, loslaten. Omdat er in mij geen reden te vinden was voor de doodstraf. Toen echter de Joden dat tegenspraken, was ik gedwongen mij op de keizer te beroepen. Maar niet omdat ik iets zou hebben om mijn volk te beschuldigen. Om deze reden dan heb ik u bij mij geroepen. Om u te zien en met u te spreken. Want om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. Hij is een gevangene en hij noemt dat is om de hoop van Israël. Met andere woorden, er is hoop voor Israël. Ja, dat hadden die 12 op de berg, Olijfberg ook wel in de gaten, want ze gingen naar Jeruzalem terug met blijdschap. Er is hoop, want de koning komt weer terug. En die hoop is er nog steeds. Om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. Maar ze zeiden tegen hem, wij hebben geen brieven met betrekking tot u uit Judea ontvangen. En ook heeft niemand van de broeders die hier gekomen zijn iets verkeerds over u gemeld of van u gezegd. Maar wij willen wel graag van u horen wat u denkt. Want wat deze sekte betreft, is het ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt. Dus ze hadden toch wel het idee dat hij een vreemde boodschap bracht. En nadat ze voor hem een dag hadden vastgesteld, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan en probeerde hen van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus. En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet. Ook hier, wat is de prediking van Paulus? Wat vertelt hij, wat zegt hij? Zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten probeert hij hen te bewegen tot het geloof in Jezus. Heel nadrukkelijk, dat is geen andere boodschap dan er tot dan was geweest. Dat is nog steeds hetzelfde. Sommigen geloofden, anderen geloofden niet. En ze waren het niet met elkaar eens. En ze gingen uiteen, nadat Paulus dit ene woord gezegd had. Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen gezegd, ga naar dit volk toe en zeg, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. Ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden. En ze hebben met de oren slecht gehoord. En hun ogen hebben ze dicht gedaan. Opdat ze niet op enig moment met de ogen zouden zien. En met de oren horen. En met het hart begrijpen. En ze zich zouden bekeren. En ik hen zou genezen. Laat het u dan bekend zijn. Dat de zaligheid van God. De redding van God. En dit is hetzelfde woord, zaligheid, wat Simeon vertelt. Nu laat uw Heer uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw heil, uw zaligheid gezien. Dus je mag hier, en dat vind ik wel mooi, je mag hier dus ook zeggen, laat het u dan bekend zijn, dat de zaligheid van God, dat is de persoon van de Heer Jezus Christus dus. Want Simeon heeft dat kindje in zijn armen. De zaligheid van God, de redding van God. Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is. en die zullen luisteren. En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, heftig onder elkaar redetwistend. En Paulus bleef 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die naar hem toekwamen. Hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid ongehinderd. Frappant dat er in vers 31 staat, hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus. Terwijl er in vers 23 staat, van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, probeerde hij hen te bewegen tot het geloof in Jezus. Daar zie je al een klein nuanceverschil. Maar in ieder geval, wat zegt Paulus? Hij zegt, eigenlijk terugkijkend in de boekhandeling, nou heb ik zo vaak, ben ik naar de Joden toegegaan. En heb ik hun de blijde boodschap voorgehouden. Van de persoon van de Heer Jezus. De redding die van Gods wegen gekomen is. En terecht haalt hij Jesaja aan die zegt, ga maar naar dit volk toe en zeg maar, je zal wel luisteren, maar het niet begrijpen. Je zal het zien, maar niet opmerken. Het hart is vet geworden. Ze hebben met hun oren slecht gehoord. En ze hebben hun ogen dicht gedaan, opdat ze het niet zouden zien. Met andere woorden, dit is de blijde boodschap, maar jullie nemen het niet aan. En dit is wel bijzonder, want dit is de 3e keer in de Bijbel dat dit tegen het Joodse volk gezegd wordt. We gaan eventjes naar waar dat nog meer voor staat. De profeet Jesaja zegt het, Paulus haalt het aan. Maar dan gaan we even naar Jesaja hoofdstuk 6. Jesaja hoofdstuk 6. Even goed om te beseffen, als we in Jesaja hoofdstuk 6 zijn, Jesaja spreekt tegen het tweestammenrijk, Juda en Benjamin in Jeruzalem. De 10 stammen die waren al weggevoerd. De Heer had een echtscheidingsbrief gemaakt, hij was van hen gescheiden, die waren al weg. Jesaja spreekt tegen het Joodse volk, zou je kunnen zeggen. En dan staat er in Jesaja 6... Vers 8. Daarna hoorde ik een stem van de Heer en hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En toen zei ik, Jesaja, zie hier ben ik, zend mij. En toen zei hij, ga en zeg tegen dit volk, luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet en stop hun oren toe en sluit hun ogen. Want anders zullen ze met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren. En zal hij hen genezen. Dus hier wordt al in feite aangekondigd, de boodschap wordt gepredikt, maar ze nemen het niet aan. Dat is de eerste keer dat dat door de Heer God al als het ware wordt geprofeteerd over het volk. De 2e keer zegt de Heer Jezus het. In Matteüs hoofdstuk 13. Matteüs hoofdstuk 13. Dat is dat hoofdstuk, dat weet u wel, over onder andere gelijkenis van de zaaier. En dan staat er in Matteüs hoofdstuk 13, vanaf vers 10... Dan vragen de discipelen, waarom spreekt u eigenlijk in gelijkenissen? Want hij heeft net de gelijkenis van de zaaier verteld. En dan staat er in vers 10, en de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u, de discipelen, gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar aan hen, het volk, zeg ik even simpel, is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen. Omdat zij niet zien, en ook al, omdat zij niet zien, ook al zien ze. En dat ze niet horen, ook al horen ze. en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, en ze hebben met hun oren slecht gehoord, en hun ogen hebben ze dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met hun hart begrijpen, en zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat ze zien, en uw oren, omdat ze horen. Dus hier wordt herhaald dat de Heer Jezus zegt: het merendeel van de goede gemeente, die hoort wel wat ik zeg, maar dringt niet door. Ze pakken het niet op, ze geloven niet. En het hart van dit volk is vet geworden. En we kennen het Bijbelse principe: op het getuigenis van 2 of 3 staat een zaak vast. En in Handelingen 28 wordt het derde getuigenis gegeven door de apostel Paulus. Dat het volk, we hebben het gelezen, horende doof is, ziende blind, een hart dat vet is geworden en zich niet openstelt. Dat is trouwens wel een mooi beeld. Een vet hart, dat is dichtgeslipt, zal ik maar zeggen, wat zich niet openstelt voor het heil wat God geeft. Ja. En dat is dus de geestelijke situatie van het Joodse volk. Het heil gaat naar de heidenen. Misschien kunnen we daar nog eventjes in Handelingen die teksten van lezen, want dan zie je het ook staan. Bladeren we eventjes door Handelingen. Handelingen 13. Handelingen 13. Vers 46. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden, tot de Joden, maar aangezien u het verwerpt en u zelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Een paar hoofdstukken verder in hoofdstuk 18. Hoofdstuk 18. Vers 16. Komt er wel goed? Dat komt niet goed. Nou, dan heb ik het verkeerd opgeschreven. Slaan we die even over. En we hebben net Handelingen 28 gelezen, waarin hij zegt: dit zij u dan bekend, het heil gaat naar de heidenen. En die zullen dan horen. Israël aanvaarde het getuigenis van de Heilige Geest over de wederkomst en het koninkrijk, want dat was de boodschap. Israël aanvaardt het niet. Niet in Jeruzalem, niet in Samaria, niet tot aan het uiterste der aarde. Want overal is deze boodschap verkondigd. En we hebben eigenlijk in Lucas en Handelingen zo bij elkaar gezien wat Lucas dus allemaal beschrijft en wat hij verwoordt. En het heil wordt niet aangenomen. En het getuigenis van 2 of 3 staat een zaak vast. En je zou kunnen zeggen: Paulus zegt definitief: het heil gaat naar de heidenen. Die zullen dan horen, naar de volken.
Het is in hoofdstuk 18, is dat vers 6.
Vers 6. Dankjewel. 18 vers 6, oh ja. Had ik dikke vingers, denk ik, dat ik 16 typte. Handelingen 18 vers 6. Maar toen ze zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein, van nu aan zal ik naar de heidenen gaan. Waar het om gaat is dat als je gewoon de geschiedenis doorleest, je een beeld krijgt van: oh, dit is er aan de hand. En vervolgens heeft Paulus in deze tijd van de handelingen aan 7 brieven geschreven. En die gaan dus ook over de koning der Joden. Het heil wat te wachten staat met Israël aan het hoofd. Jeruzalem als de stad van de grote koning. En de verwachting die we in het plaatje hadden van wat er dan, dat er een wederkomst zal plaatsvinden. Dat hij koning zal worden. Enzovoort, enzovoort. Dat is de verwachting. En de vraag is nu: ja, En waarom moet Paulus daar nou voor gevangen zitten? Want dat wordt ook duidelijk. Nogmaals, als je zelf even rustig die geschiedenis leest, dan kom je dat steeds door Paulus tegen. Ik moet naar Jeruzalem, door de geest gedreven. Nee, je kan me er niet van afhouden. Ik moet naar Rome. Ja, maar je zal gevangen gehouden worden. Je zal moeten lijden. Hij neemt het allemaal als het ware op de koop toe. Maar dit moet gebeuren. Waarom zit Paulus gevangen? We lezen al dat hij 2 jaar in Rome zit. Alleen, even voor de goede orde, die 2 jaar in Rome is maar 2 jaar. Daarvoor zat hij vanaf Handelingen 21 al gevangen. In Jeruzalem, in Caesarea. En hij heeft van alles meegemaakt. Daar zijn een aantal jaren overheen gegaan. Dus hij heeft lang in gevangenschap gezeten. Waarin hij dus niet kon verkondigen wat hij normaliter deed. Want in Handelingen 21, dan wordt hij gevangen genomen. Toen kwam de overste dichterbij in Jeruzalem, greep hem en gaf bevel hem met 2 ketenen te boeien. En vanaf dat moment is hij een gevangene in Jeruzalem, in Caesarea en tot slotte in Rome. En als je nou op zoek gaat naar, en waarom zit Paulus nou gevangen? Dan is het mooi bijvoorbeeld om te lezen, u bent nog in Handelingen, hoofdstuk 21. Handelingen 21 en dan vers 28. Daar wordt Paulus gevangen genomen. En dan staat er in vers 27. Toen de 7 dagen ten einde waren, liepen, zagen de Joden uit Azië hem in de tempel en brachten heel de menigte in verwarring. Zij sloegen de handen aan hem, aan Paulus, en schreeuwden, mannen van Israël, kom helpen. Dit is de man die overal iedereen onderwijst, of die iedereen onderwijs geeft, en dat onderwijs druist in tegen het volk, tegen de wet en tegen deze plaats. Dat was de tempel. Bovendien heeft hij nog Grieken in de tempel gebracht en hij heeft deze plaats ontheiligd. Want ze hadden eerder al de Efeziër Trofimus met hem in de stad gezien, van wie ze dachten dat Paulus hem in de tempel gebracht had. En heel de stad raakte in rep en roer en het volk liep te hoop en ze grepen Paulus en sleurden hem de tempel uit en de deuren werden meteen gesloten. En terwijl ze hem probeerden te doden, kreeg de overste van de legerafdeling het bericht dat heel Jeruzalem in verwarring was. Die nam ogenblikkelijk soldaten en hoofdmannen over 100 mee, liep snel naar hen toe. En dan wordt Paulus door de Romeinse soldaten overgenomen. Maar ze waren van plan om hem te doden. En ze zeggen erbij, waarom moeten we jou hebben, Paulus? Nou, jij geeft onderwijs dat indruist tegen het volk, tegen de wet en tegen deze plaats. Dat was natuurlijk niet zo. Maar was het ook bij de Heer Jezus niet zo, dat er een vals getuigenis gesproken wordt om hem veroordeeld te krijgen? Ja, de waarheid wordt ten onder gehouden. En alleen op basis van een vals getuigenis gaat het lukken. Maar het is wel bijzonder, het moest ook gebeuren. En na zijn gevangenneming, dat is ook wel bijzonder, gaan we lezen in hoofdstuk 24 en 26. Dan schrijft Paulus een paar keer waarom hij zelf vindt dat hij gevangen zit. In de eerste plaats in Handelingen, even zien, Handelingen 23. Dus even een bladzijde verder. Handelingen 23, vers 6. En Paulus, die wist van dat ene deel, dat één deel bestond uit Sadduceeën en het andere uit Fariseeën, riep in de raad, want daar is hij voor de Joodse raad gesteld. En dan zegt hij, mannen, broeders, ik ben een Fariseeër, de zoon van een Fariseeër. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. Dus hij zegt hier, waarom hebben jullie mij gevangen genomen? Omdat ik de hoop verkondig van de opstanding van de doden. De blijde boodschap van het leven, waarvan Christus de eersteling was. En hij zegt, en daarom zit ik hier gevangen. Omdat ik die boodschap breng. Er was geen andere boodschap. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. in hoofdstuk 24, vers 21. Daar lezen we bij ongeveer hetzelfde. Of het moest zijn met betrekking tot dit ene woord dat ik uitriep toen ik in hun midden stond. Over de opstanding van de doden word ik heden door u geoordeeld. En het is wel bijzonder dat Paulus dus heel nadrukkelijk zegt, dat is het punt. Daar willen jullie niet aan. Dat Christus uit de doden is opgestaan. Dat aan het kruis de schuld is betaald en dat de dood overwonnen is. Want dat was de blijde boodschap. Even zien, we gaan naar hoofdstuk 26. Vers 6. Daar is hij voor Agrippa en dan zegt hij, en nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is. Die onze 12 stammen hopen te bereiken door voortdurend nacht en dag God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. En wat was die hoop? Dat er leven is uit de dood. Nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop en de belofte die door God aan de vaderen gedaan zijn. Eventjes hoofdstuk 26 gaan we naar vers 22. Of eigenlijk vers 21, daar begint de zin. Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen. Maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot. Zeg ik niks anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou. Namelijk dat de Christus moest lijden. En dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen. Herken je deze woorden trouwens in de tekst die Simeon in de tempel zei? Als hij tegen Maria zegt, dat babytje zal een licht zijn voor de heidenen. Dat is wat hij hier aanhaalt. En dat is ook wat er gebeuren zou. Een licht zou aankondigen voor de heidenen, dat de Christus moest lijden en als eerste uit de opstanding van de doden zou zijn. Dus Paulus die zegt op meerdere plaatsen, wat is de reden dat ik gevangen zit? Omdat ik de blijde boodschap van de opstanding verkondig. En die is niks anders dan wat in de profeten en in de psalmen, in de wet al beschreven stond. En dan vers 28, die hebben we al gelezen, vers 20. Om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. En deze schriftplaatsen laten dus duidelijk wat de eigenlijke reden is van Paulus' gevangenschap. Hij is gevangen, ja, om inderdaad gevangen te zijn vanwege de blijde boodschap van de opstanding. En waarom moest hij nou gevangen worden genomen? Welk doel had dat? Want we weten dat in Gods plan niks zonder doel is. Niks gebeurt zomaar. Of per ongeluk. Of nou ja, zo liep het nou eenmaal. Nee, de Heere God die leidt de dingen. En hij is gevangene ten behoeve van wat? Nou, in de eerste plaats zegt hij dat als hij in Rome gevangen zit, dan ontdekt Paulus dat hij niet een gevangene was van mensen, maar hij noemt zichzelf op verschillende plaatsen in de brieven die hij dan schrijft, een gevangene van Christus Jezus. Dus wat we in Handelingen hebben gelezen, zou je zeggen, ja, de mensen hebben hem gevangen genomen, die wilden hem niet. En hij beroept zich op de keizer, dus, en hij werd een soldaat, die, een gevangene van mensen. Maar Paulus die is dat heel anders gaan zien. Ik ben een gevangene van Christus Jezus. De Heere wil dat hij gevangen zit in Rome. En daar in die gevangenschap, ja, dan, daar gaat het gebeuren. Dan gaan we ontdekken, waarom zit je daar gevangen, Paulus? Want je kan niet doen wat je in de hele handelingentijd zo vol vuur gedaan hebt. In die 2 jaar openbaart de Heer hem de machtige boodschap die de Heere God eeuwenlang in zichzelf verborgen heeft gehouden. En daar komen we achter, omdat we weten dat tijdens die jaren van gevangenschap Paulus ook brieven schrijft. Aan de Efeziërs, aan de Filippenzen, aan Filemon, aan de Colossenzen. 4 brieven. En in die brieven schrijft hij, ik zeg het een beetje zwart-wit, hele andere dingen dan wat hij tot dan had geschreven. Want tot dan had hij alles geschreven wat in de wet en in de profeten en door Mozes gezegd werd. En er was niks vreemds aan. Ja, ze wilden het niet aannemen. Maar ook dat had de Heere God al voorzegd. En het heil gaat naar de heidenen. Alleen welk heil gaat er nu naar de heidenen? De persoon van de Heer Jezus Christus. Alleen dan blijkt er in God verborgen een verborgenheid te zijn of een geheimenis. Wat in die brieven die hij schrijft tijdens die 2 jaar in de gevangenschap wel geopenbaard wordt. Paulus werd dus als gevolg van de boodschap gegrepen en gevangen gezet. En de Heere God heeft dat geleid. Die gevangenschap had niet alleen een oorzaak, namelijk de verkondiging van de opstanding, maar had ook vooral een doel. Even voor de goede orde. Het doel was niet omdat Paulus nieuwe dingen aan het verkondigen was. Er wordt nog wel eens zo gedacht, ja, maar ja, Paulus ging opeens hele andere dingen zeggen, dus dat wilden de mensen niet. Nee, want die andere dingen is hij pas gaan zeggen nadat hij gevangen gezet is. Hij zat gevangen. En misschien kunnen we even doorbladeren naar Colossenzen hoofdstuk 4. Want daar staat het dan letterlijk genoemd. Colossenzen hoofdstuk 4. Colossenzen, waar ben je? Hier. Daar zegt Paulus, en dan begin ik in vers 3 te lezen, bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben. Met de bedoeling dat ik dit geheimenis mag openbaren, zoals ik erover moet spreken. Waarom is hij gebonden? Omdat hij over het geheimenis moet spreken. Om die oorzaak is hij gebonden. Met de bedoeling dat ik dit geheimenis mag openbaren. Nou, dat. Maar dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat wil zeggen, het geheimenis wordt geopenbaard. En dat is de rijkdom van de boodschap. En dat is dan ook de reden waarom Paulus, als hij over zijn gevangenschap schrijft, het nooit heeft over, wat een ellende hier, wat een toestand. Tjongejonge, was ik maar vrij, kon ik maar even gaan en staan. Maar hij spreekt dat hij zijn tijd met blijdschap doorbrengt. Hij spreekt over de blijdschap die hij heeft. Ja, en dat heeft alles te maken met de inhoud van de boodschap. Niet met de omstandigheden waarin hij zat. Want die zullen niet al te best geweest zijn. Staat ook verder, blijkt het ook helemaal niet meer om te gaan. Het gaat om de inhoud van die blijde boodschap van het geheimenis. In de 2 brieven, we hebben nu net Colossenzen 4 gelezen, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben. Dus zijn gevangenschap had als oorzaak dat hij het geheimenis moest verkondigen. En datzelfde komen we tegen in de Efezebrief. Op 2 plaatsen noemt Paulus diezelfde reden, de gevangenschap. Even een paar bladzijden terug naar Efeze. Efeze hoofdstuk 6. Vers 19. En dan zie je dat Colossenzen 4, ik lees hem nog even voor. Bid meteen ook voor ons dat God onze deur voor het woord opent om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke reden ik gebonden ben. En in Efeze 6 vers 19 zegt hij, bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Twee teksten die eigenlijk precies hetzelfde zeggen. Efeze 6 vers 19, Colossense 4 vers 3. Ik moet het geheimenis van Christus verkondigen. De onnaspeurlijke rijkdom was niet na te speuren. Het is een nieuwe boodschap. De rijkdom in Christus, de zegeningen en alles wat daarbij hoort. En om die oorzaak zit ik gevangen. En dan is het ook wel bijzonder dat hij zelf zegt, en bid voor mij. Wij zouden zeggen, ja, dat ik snel vrij mag komen, dat ik nog een beetje kan genieten van het leven en zo. Nee, bid voor mij dat deze boodschap van het geheimenis voortgang zal vinden en verspreid mag gaan worden. Bid daarvoor. Dat is wel heel bijzonder. Dat hij dus oproept aan de gelovigen om voor hem te bidden. Niet om hem persoonlijk, maar dat de boodschap waarvoor hij een dienaar is, van het geheimenis van Christus, dat die verkondigd gaat worden. En dat is van groot belang. Zo zijn we bijna aan het eind gekomen. We gaan nog even naar, we zitten in Efeze 6, ik lees nog Efeze 3. Want daar kun je eigenlijk met zoveel woorden precies lezen wat Paulus zegt. Efeze 3 vers 1. Om deze reden ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen bent. Het heil ging naar de heidenen, naar de volken. Dus hij schrijft aan hen. Ik ben voor u, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God, de bedeling van de genade van God, die aan mij gegeven is ten behoeve van u, dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Hij heeft het niet meer over de wet, over de profeten, over Mozes, over de psalmen. Daar gaat hij ten handeling over. Maar in deze brieven gaat de openbaring van het geheimenis van Christus. Dat woord geheimenis of verborgenheid kom je ook alleen maar in deze brieven tegen. Waaraan, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen. Zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen, de volken, en dan is het wel even goed om even te beseffen, en wie zijn die volken? Dat is, even simpelweg gezegd, de hele wereld, inclusief het Joodse volk, wat op het punt stond om verstrooid te worden over de hele wereld. Want een paar jaar later is Jeruzalem weg, is het volk verstrooid. Dus als er staat dat in andere tijden niet bekend is gemaakt aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan de heiligen, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot eenzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten van de belofte in Christus. Dat is dus inclusief de Joodse mensen, die niet meer als eigen volk door de Heere God geleid worden. Want tot drie keer toe heeft ze gezegd, ze luisteren niet, hun hart is vet geworden, ze hebben de boodschap afgewezen. Nou, het zou u dan bekend dat dit heil, de blijde boodschap, naar de heidenen gaat. En gelukkig voor de Joden, zeg ik er dan bij, waren zij verstrooid onder de volken, zodat ook voor hen de boodschap voorhanden was en beschikbaar was. En ze konden geloven in de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat ze tot hetzelfde lichaam behoren, mededeelgenoten zijn van de belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade die God mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, Paulus, kleintje, de kleinste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen, onder de volken, door het evangelie, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Nou, tot zover. Paulus zegt dus, hierom zit ik gevangen, om dit te mogen verkondigen. Ik ben een gevangene van Christus. Hij is als het ware bij zijn nekvel gepakt. En de Heere God zegt, ik gebruik jou om die blijde boodschap van dat de heidenen, de volken, mede-erfgenamen zijn, tot hetzelfde lichaam behoren, mede-deelgenoten in de belofte van Christus, om die te verkondigen. En dat is wat hij doet. En dan schrijft hij 7 brieven. Efeze, Colossense, Filemon en Filippense, tijdens die 2 jaar. Dan weten we vervolgens dat hij weer vrijkomt na die 2 jaar. Daar zegt de Bijbel als zodanig in de geschiedschrijving niks over, maar hij komt weer vrij. Schrijft de brief aan Timotheus en Titus. Alleen we lezen dan in de 2e Timotheusbrief dat hij toch weer gevangen zit. En dat is ook zijn einde. Want hij schrijft aan de 2e Timotheusbrief dat zijn einde voor de deur staat. Dus 7 brieven. En die 7 brieven, die we dan noemen de 7 late brieven, die zijn geschreven na Handelingen 28. De rest gaat ervoor. Deze gaan erna. Gaan dus over de tijd die spreekt van de gemeente, het lichaam van Christus. Het geheimenis of de verborgenheid. En zijn dus als het ware het handvat om te begrijpen wat die tijd is. Wat dat betekent voor de gelovigen. Wat ze daarin hebben. Hoe ze gezegend zijn enzovoort enzovoort. Ik heb geprobeerd om eventjes nog een schemaatje te maken. En daar sluit ik mee af. Koen, kun je even laten zien? Dit is een groot schema, dat kennen jullie waarschijnlijk vast wel, want dat is wel eens in eerdere Bijbelstudies naar voren gekomen. De werelden, de eeuwen en de bedelingen. En dan gaat het natuurlijk om die bovenste lijn. Christus' eerste komst, Israël. Die neemt het niet aan, dan krijg je de tijd van het geheimenis. En vervolgens wordt Israël weer aangenomen. De volgende diakoen. Even wat groter gemaakt. Dan zie je dus dit. Christus' eerste komst. Lucas heeft het beschreven. Lucas beschrijft wat er dan gebeurt. Maar op het moment dat pijltje naar beneden zie je daar staan. Dan komt een moment en dat is Handelingen 28. Dan wordt het geheimenis geopenbaard. Dan gaat het niet meer om de boodschap van de handelingentijd. Maar we weten, als je het boek Openbaring pakt, dat op een gegeven moment die tijd van het geheimenis voorbij zal zijn en de tijd van handelingen, als het ware, weer verder gaat. En dat heeft te maken met de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dus wat is er gebeurd, omdat het heil niet is aangenomen, is er een breek gekomen in Gods plan en hij maakt via Paulus bekend wat er in die tijd gebeurt. Namelijk het lichaam van Christus, elke gelovige, één met hem die het hoofd is en die wordt gezegend met geestelijke zegeningen. Dan zie je dus inderdaad, ik heb de vrijheid genomen om het maar zo neer te zetten, vanaf Handelingen 28 vers 28, als hij het geheimenis bekend maakt, spreekt de Bijbel over het lichaam van Christus, de verborgenheid. En die eindigt, ik heb maar de tekst genomen in Colossense 3 vers 4. Wanneer Christus verschijnt die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Wanneer wij met elkaar zullen verschijnen in heerlijkheid, dan is het lichaam van Christus vol, zou je kunnen zeggen. En dan is de tijd van het geheimenis van de verborgenheid voorbij. En dan gaat de draad weer verder met inderdaad Israël, met de 7e jaarweek, met dat boek Openbaring. En doe je het volgende plaatje. Daar heb ik de Bijbelboeken erbij gezet. Want als we nou het Nieuwe Testament gaan lezen, dan is het belangrijk om in de gaten te hebben, welke boeken slaan nou op welke tijd? En je zou kunnen zeggen, de Evangeliën, de Handelingen, Jacobus, de brief van Judas, Paulus' vroege brieven, 1, 2 en 3 Johannes, 1, 2, 2 Petrus, zijn allemaal geschreven in de handelingentijd, gaan over Gods handelen met Israël op de eerste plaats. En de volken die deelgenoten mogen zijn van het heil in hem. Alleen daar komt een breek in. We horen op een gegeven moment ook niks meer van Petrus, van Johannes enzovoort. We horen over Paulus. En dat is de periode van het geheimenis het lichaam van Christus. Maar wanneer dat voorbij is, dan gaat de tijd gewoon weer verder. En dan zul je ook zien, en dat klopt ook wel met de inhoud van die brieven, van Petrus en van Johannes en van Jacobus. En de vroege brieven van Paulus, ik haalde al een tekst aan uit Thessalonicenzen, dat hij bij zijn leven de verwachting heeft van de komst van de koning. Nou, dat zal in de toekomst gebeuren. Op het moment dat het geheimenis voorbij is, dan gaat Gods plan weer verder. En zal uiteindelijk, was dit de laatste dia? Dan zal de openbaring eindigen. Bij uiteindelijk, maar goed, dat is nu ons onderwerp niet. De toekomende eeuw, waarin Christus regeert, die staat hier nog op. De volheid der tijden. En uiteindelijk zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Maar waar het me vooral om gaat, en dat is ook de reden dat we deze Bijbelstudieserie dit seizoen doen. Die 7 brieven, dat we begrijpen, waar slaan die op? Op welke tijd hebben die te maken? En die staan, laten we zeggen, in schril contrast met de brieven die ook geschreven zijn in de handelingentijd, maar gaan over de periode dat Israël het heil brengt en dat de volken in Israël zullen genieten van de zegeningen, zoals zelfs al aan Abraham beloofd. Dus dan hebben we beeld wat de betekenis is van die 7 late brieven van Paulus, dat ze ons als het ware informatie geven, ons uitleggen wat Gods plan is, omdat dat daarvoor in de Bijbel niet te lezen was, waarin je de brief van Jacobus en in de brief van Johannes en de brief van Petrus er ook niks over leest. We zeggen dan wel, dat zijn wel brieven die gaan over geestelijke dingen. Ja, natuurlijk, want het gaat over God en over Gods plan. Maar niet over u en mij in deze tijd. Dat is geopenbaard aan de apostel Paulus. En vandaar denk ik de belangrijkheid om vooral te beseffen, wat staat er dan in die brieven? Wat zegt die dan over ons? Hoe werkt dat dan in deze tijd? Als we dat niet kunnen terughalen uit de oude geschriften, dan moeten we dat dus halen uit wat Paulus in zijn gevangenschap geschreven heeft en daar ons voordeel mee doen. Nou, daar wil ik bij eindigen, zodat we de volgende keer, en daar gaat Rob mee verder, de eerste brief, want we gebruiken de volgorde zoals die ze geschreven heeft. En de eerste brief die hij heeft geschreven is aan de Efeziërs. En daarin gaan we ontdekken, wat schrijft hij dan? Wat is de structuur van die brief? Wat is de boodschap van die brief? Waar gaat hij over? En dan dacht ik, dan lijkt het me belangrijk om vast te stellen, het gaat over deze periode. Het helpt ons ook meteen om als je de andere delen van Gods woord leest, want die moet je natuurlijk gewoon blijven lezen, want heel de schrift is door God ingegeven, maar dat je die op de juiste tijd van toepassing brengt. Zodat je niet in verwarring komt. Want op een andere manier zou je kunnen zeggen, ja maar, het staat hier zo en daar staat het zo. Dat is niet hetzelfde. Nee, dat kan best kloppen. Omdat het op een andere tijd te maken heeft. Dus dat lijkt me van groot belang. Volgende keer Efeziërs. En dan gaan we zien wat de boodschap daarin is. En vervolgens gaan we zo de 7 brieven door. Om een beetje een beeld te krijgen van wat over u en mij, als het ware door de Heere God bekend is gemaakt vanwege de gevangenschap van de apostel Paulus. En dan wil ik eindigen met dat Paulus zegt, en dat vind ik best bijzonder, dat hij zegt tegen de broeders in Efeze en Colossense, bid voor mij. Waarom dan? Nou, dat dit woord over het lichaam van Christus en de zegeningen die daarmee te maken hebben, je plaats in het hemelse, dat dat bekend wordt. En dat mag voor ons ook een aansporing zijn. Om met blijdschap, want als God iets belooft, dan is dat altijd blijdschap. Denk aan de discipelen die met blijdschap teruggingen. De Heer komt terug. Voor u en mij, of nee, ik houd het even bij mezelf. Voor u en mij is de blijdschap niet, ik doe een verwachting dat de Heer spoedig terugkomt. Dat kan zo zijn, maar mijn verwachting is dat ik leef in het hemelse. En dat als mijn aardse tent eenmaal voorbij is, en mijn aardse leven is voorbij, en dat kan elk moment bij wijze van spreken zijn, we weten hoe dat werkt in ons aardse leven, dat ik een plek in het hemels heb. Te leven is mijn Christus, en sterven, dat is geen gedoe. Ja, menselijk gezien natuurlijk wel, maar is geestelijk gezien winst. En zo mogen we, denk ik, met vreugde in het leven staan. Zullen we de Heer daarvoor danken? Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank. Dat we, ja, inderdaad blij mogen zijn. Blij met het woord wat we mogen lezen en onderzoeken. Blij met de boodschap die u door de apostel Paulus bekend heeft gemaakt. En uw wegen zijn misschien wel soms onbegrijpelijk. Want waarom moest hij nou gevangen genomen worden? Waarom? Wel, uw woord legt het ook uit. Omdat het tot doel heeft dat een boodschap gepredikt wordt die zo geweldig is. Die eerder niet bekend was geworden. En dank u wel dat we het mogen geloven. Dat we het woord mogen aannemen. En dat we mogen gaan genieten van het feit dat we deel hebben gekregen aan uzelf. Dat we een plek hebben in het bovenhemelse. En dat er vreugde mag zijn elk moment van ons leven. Omdat we u kennen en mogen genieten van de zegeningen die dat met zich meebrengt. Wilt u ons helpen bij het begrijpen, bij het terugluisteren, bij het bekijken, bij het lezen van uw woord. Dat we steeds meer en meer het zicht mogen hebben op wie u bent. Wat u doet en dat we mogen weten dat we een geweldige toekomst hebben. Die al reeds in geestelijke zin bewaarheid is geworden in de persoon van de Heer Jezus Christus. Die het hoofd is boven al wat is en hij mag ook mijn hoofd zijn. En ik mag delen in zijn heerlijkheid. Dank u wel. Uit genade. Amen.